Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Morgenavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. En woensdagavond zal voor de laatste keer in dit seizoen een bijeenkomst plaatsvinden met de jonge gehuwden om 19:30. Vandaag is de collecte bestemd voor de diaconie. En volgende week zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 22, het 14e en het 16e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en zij komen aan door goddelijk licht geleid. Zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de eerste brief van Petrus. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5. 1 Petrus 5. En na de schriftlezing zingen we Psalm 28. En daarvan het 6e vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die je mede-ouderlingen en getuigen van het lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, dewelke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede uitverkorene gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmorgen weer opslaan het 21ste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En hebben we vorige week zondag met elkaar gelet op dat onderzoek dat de Heer Jezus instelt, waarbij de vraag aan de orde is naar de liefde van Petrus tot de heiland. U herinnert u, we hebben toen met elkaar overdacht de vragen die de Heer Jezus daaromtrent stelt en ook de antwoorden die Petrus heeft gegeven, waarin overigens nogal wat nuances waren, nogal wat verschillen. Vanmorgen willen wij uit datzelfde gesprek tussen de heiland en Petrus die drie opdrachten gaan overdenken. In vers 15 het slot en in vers 16 het slot en in vers 17 het einde. In vers 15 lezen wij aan het eind van dat vers, hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Het slot van vers 16 luidt, hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. En het slot van vers 17 is, Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. We willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen en daarbij willen wij dankzegging en voorbeden doen. Om met het laatste te beginnen, wij willen de Heere danken voor de geboorte van een zoon bij Rien en Petra Bom van het Oost-Voorgos. De bevalling moest in het ziekenhuis plaatsvinden en moeder en kind zijn op dit moment nog in het ziekenhuis. En dat is in zoverre jammer, omdat juist ook vanmorgen broeder Rienbom bevestigd zal worden als diaken. En daar kan Petra dus niet bij zijn. Maar wij willen haar ook in dat verband aan de Heere opdragen. En voor de rest is in het ziekenhuis in Dijkzicht nog altijd zuster van Leeuwen. Ze zal daar deze week ook nog wel moeten blijven. Corné de Geuze is weer thuis na zijn operatie in Icazia. En zuster Bud Otte van de Hobbemastraat was ook een paar dagen in de afgelopen week in Icazia in verband met hartproblemen. Maar zij mag intussen ook weer thuis zijn. En dan willen we ook voorbeden doen voor Elske van der Elst, die in deze week ook in Dijkzicht een behandeling moet ondergaan aan een van haar voeten. Verder is overleden de grootmoeder van Peter en Wilma van Erkel. We willen de rouwdragenden aan de Heere opdragen. En dankzegging willen wij doen ook voor de mensen van het comité Hulp Oost-Europa die na een reis naar Roemenië weer veilig mochten thuiskomen en die hun werk daar hebben mogen doen tot zegen ook van christenen aldaar. Laten wij samen bidden. Heren, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden nu wij op deze zondagmorgen weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Wat een voorrecht is dat, Heren, dat de week altijd weer met een zondag begint en dat die zondag altijd een dag is waarop u ons ook de gelegenheid geeft om naar uw goddelijk woord te komen luisteren. We mogen elkaar ontmoeten in de kerk, maar belangrijker is, u wilt ons ontmoeten en u hebt ook een boodschap voor ons die u ons direct bij het begin van de week alweer mee wilt geven, opdat die ook in de week die voor ons ligt ons leven zou bepalen en opdat wij wat te overdenken zouden hebben aangaande datgene wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, u bent de getrouwe. Ook al denken wij vaak niet aan u en al stellen we het vaak ook zonder u en al nemen we beslissingen zonder u en al zijn er zoveel omstandigheden in ons leven waarin wij ons verbeelden of misschien ook dat niet eens, maar er automatisch van uitgaan dat wij zelf bepalen kunnen. Maar u blijft de getrouwe die aan ons denkt en die voor ons zorgt en die ons iedere keer weer bij de dingen bepaalt. De dingen van zonde en genade. De dingen van uw goddelijk woord waarin gij het met, waarin gij openbaart dat gij zondaren zalig maakt en dat u daar nu zelf ook alles voor gedaan hebt om dat mogelijk te maken en dat u het werk dat gij, Heer Jezus, verricht hebt nu zelf ook door uw Heilige Geest wilt uitwerken en toepassen in het leven van mensenkinderen. Heere, geef dat we daar besef van hebben en dat we dat ook als het allerbelangrijkste in ons leven leren zien en zoeken. Ach, wij moeten u belijden, Heere, en laten we dat dan door het werk van uw Heilige Geest oprecht mogen doen, dat wij zo aards zijn, zo aardsgezind. En zelfs daar blijft het niet bij. Maar niet alleen hebben wij een neiging om vast te zitten aan de aarde en aan de dingen van dit leven die op zichzelf nog niet eens verkeerd behoeven te zijn. Maar er zijn ook zoveel dingen die wel verkeerd zijn en waar we ook aan vastzitten. Nog erger, Heere, u openbaart in uw woord dat de zonde in ons woont. En die is zo vervlochten en verweven met ons mensenbestaan, dat we de zonde er ook nooit uit krijgen en dat als vanzelf zonde in ons leven vaak ook de heersende toon aangeeft. Wat is het nodig dat we bekeerd worden en dat niet één keer, maar altijd weer. Wat is het nodig dat we vernieuwd worden, dat we herschapen worden. Heren, dat verschrikkelijke, dat ongeluk, dat we zondaar geworden zijn, dat was maar zo in een ogenblik gebeurd. Maar herstel uit die verlorenheid, vernieuwing uit die verdorvenheid, Heren. Dat kost meer dan een ogenblik. Ook al is het waar dat u een leven in een ogenblik kunt omzetten, maar daarmee is alles nog niet uitgewist van het verleden en uitgeroeid en ontworteld. Het zit zo diep, het is zo diep vervlochten in ons bestaan, Heere. We komen er nooit van af en u hebt altijd weer opnieuw werk met mensenkinderen. De geschiedenis van Petrus bewijst het. Maar die geschiedenis bewijst nog wat anders. Namelijk dat wat u begonnen bent te doen u ook nooit meer laat varen. De geschiedenis van Petrus laat het zien en het is niet de enige geschiedenis die uit uw woord die ons dat laat zien. Dat gij de getrouwe zijt en dat u de goede herder bent. En dat er werkelijk nooit een macht zal zijn, ook de zonde macht niet, die uw schapen uit uw hand zal kunnen rukken. Heren, dat mag dan ook weer de troost zijn, de bemoediging te midden van alles wat ons aanklaagt en waarover wij onszelf hebben aan te klagen. O, laat ook dat aspect van uw woord, Heren, voor ons helder mogen zijn. En geef dat we het verstaan mogen, dat dat alleen de zaligheid van zondaren is, dat u de werken van uw handen niet laat varen. Zegen ons nu wij bij elkaar zijn, Heren, en zegen uw woord, dat ook in verband met de bevestiging van een aantal broeders die tot het dienen in het ambt gekozen zijn, ook als de prediking van uw woord in verband daarmee een bepaalde spits krijgt, Heere, laat dat voor hen, maar laat het ook voor de hele gemeente onderwijs mogen geven. En laten wij verstaan mogen wat de betekenis van uw woord in deze is en wat u ons vandaag ook als gemeente hebt te zeggen. Zegen ons door onder ons te wonen en door in ons midden te werken en uw genade aan ons te openbaren. Heren, wij bidden u bijzonder ook voor die broeders. Geef dat ze van u de vrijmoedigheid mogen ontvangen om het ja-woord dat van hen gevraagd wordt ook te mogen spreken. En niet in eigen kracht en niet vertrouwend op eigen mogelijkheden, maar ziende op u alleen. En wilt u ze zo een goed uur geven, heren. Heren, we mochten elkaar zojuist ook een aantal mededelingen doen ten aanzien van gebeurtenissen in de gemeente. Daar was ook de geboorte van het kindje van broeder en zuster Bom bij. En door uw besturende hand heeft die geboorte eerder plaatsgevonden dan verwacht werd. Wat met zich meebrengt dat het kindje in het ziekenhuis moest blijven en dus ook de moeder, die daarmee de bevestiging tot de jaken van haar man van nabij niet mee kan maken. Gedenk ze in uw genade. Heere, laten we u ook mogen danken dat u in het moment van de geboorte alles wel gemaakt hebt. En dat er ook inderdaad reden tot dankbaarheid is voor de ontwikkeling daarna. Wilt u het alles wel maken, Heere? Wilt u dat jonge leven sparen, voor uw rekening nemen? Geven dat het ook spoedig thuis mag komen en dat de ouders van uw genade zullen ontvangen om de taak die gij hen gegeven hebt ook te behartigen. Tot zegen kon het zijn, tot geestelijk nut van de kinderen die u hen wilde toevertrouwen. Wees ze zo in alle dingen goed en nabij. Heere, wij bidden u ook voor anderen die in een ziekenhuis liggen of lagen of zullen worden opgenomen. We vragen u voor zuster van Leeuwen die er nog altijd is en die er ook nog wel een tijdje zal blijven. Heere, laat de behandeling dienen mogen om de pijn die ze lijdt te verminderen. En kon het zijn dat er voor haar op deze wijze en langs deze weg nog herstel mag wezen en dat u daarin alles, in alles uw zegen wil schenken. We danken u dat Corné de Geus weer thuis mocht komen na zijn knieoperatie, Heere. U maakte het wel. Wees ook verder met hem en geef hem verder ook genezing. En laat hij ook in deze verder alles van u verwachten. Erkennen mogen we uw naam ook voor zuster But. Een ogenblik leek het heel moeilijk. Was het gevaar heel dichtbij. Leek de dood onmiddellijk te kunnen komen. Maar u hebt dat nog willen afwenden. En na een paar dagen van in het ziekenhuis te zijn geweest, mocht ze toch ook weer naar huis. Heren, maar op haar hogere leeftijd, bij het klimmen der jaren, heeft ze toch ook wel heel bijzonder uw gedurige zorg en uw hulp nodig. Geef het aan haar en aan haar man samen. En mogen ze zo ook in deze weg uw zorg, uw goedheid nog mogen onderkennen. Heren, wees u ook met Elske van der Elst, die in deze week een behandeling aan een van haar voeten moet ondergaan. Mag ook dat slagen en geeft u ook haar in deze op u te mogen vertrouwen en bij u te mogen schuilen. En maak het ook zo in haar leven wel, Heere, met uw gunst en goedheid. We danken uw grote naam ook dat de leden van het comité Hulp Oost-Europa thuis mochten komen na een voorspoedige reis, waarin ze daar toch ook in Roemenië het een en ander hebben mogen doen in de projecten die ze daar steunen. Heere, wilt u dat werk ook zegenen? Wilt u die christenen daar, die beleiders van uw naam niet vergeten, maar hen in hun bijzondere omstandigheden ook gedurig gedachtig zijn en geven dat uw woord daar ook zijn vrije loop mag hebben? En als er steun ook op stoffelijk gebied gegeven wordt, laat ook dat op de juiste plaats mogen terechtkomen en tot nut, tot zegen van hen mogen wezen. Heren, en zo willen we u ook bidden dat ge gedenken wilt aan hen die op een andere manier met moeite en zorg en verdriet in hun leven te kampen kregen. We denken aan de rouwdragenden, aan Peter en Wilma die hun grootmoeder kwijtraakten. Een slag die ook anderen in de familie uiteraard getroffen heeft. Wilt u ze allen die rouw dragen over dit verlies uw goddelijke gunst bewijzen? En heren, bewijzen dat u ook deze roepstemmen nog weet te gebruiken en weet te heiligen aan het hart. Er is veel waarin we u nodig hebben. Trouwens, welk terrein is er waarin we het zelf kunnen, heren? In alles zijn we zo diep afhankelijk, ook in de verwerking van rouw en verdriet. Mogen het met u gedaan worden en wilt zo, heren, uw gunst in alle dingen nog bewijzen. We zullen vanmorgen ook afscheid nemen van broeder Kater, die jarenlang zijn plaats in de kerkenraadsbank heeft ingenomen en zijn werk als ouderling in de gemeente heeft mogen verrichten. Voor hem wordt een periode afgesloten, heren. Dat is ook een hele belevenis. Werk dat hij van u opgedragen gekregen heeft, mag hij nu aan u teruggeven. Daar ontslaat u hem van. Wees hem in dit moment ook nabij en geef hem te zien op de getrouwe, de enige echt getrouwe ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, in wiens werk, in wiens offer, in wiens bloed vergeving is, ook voor alle ambtelijke tekortkomingen. En laat zijn hoop, ook bij het ouder worden, maar steeds meer op u de Heere gevestigd staan. Maak het zo wel, Heere, uit genade. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 80ste psalm, het eerste en het tweede vers. Neem Israëls herder, neem ter oren en die glansstraal Ephraim in de ogen. Luisteren we dus naar die drievoudige opdracht die de Heere aan Simon Petrus heeft gegeven nadat hij een drievoudige vraag aan hem had gesteld en nadat Petrus een drievoudig antwoord had gegeven. Ik zal op die vraag en dat antwoord niet weer terugkomen, maar me inderdaad ook concentreren op die drievoudige opdracht. Waarbij de Heer Jezus, Petrus, die al eerder een afzonderlijke ontmoeting met de heiland gehad had, op de dag van de opstanding van de Heer Jezus zelfs, waarbij Petrus weer in de gunst van de Heer was hersteld, hij had vergeving van zonde ontvangen uit de hand van de opgestane paaskoning, die hij immers verloochend had, van wie hij gezegd had, ik ken die mens niet. Maar bij die eerste ontmoeting en bij die herstelling persoonlijk in de gunst van de Heere blijft het voor Simon Petrus niet. Er is daar aan de oever van het meer van Tiberias het moment gekomen dat de Heere hem ook weer in het ambt hersteld heeft. Het ambt dat hij door zijn zondige verloochening eigenlijk ook verloochend had, verloren had en dus kwijt was. Een drievoudige opdracht die aan Petrus gegeven werd, maar, en ik heb u gelezen uit Petrus' eigen eerste brief, een opdracht die hem kennelijk altijd in de gedachte geweest is, want als hij die brief schrijft, dan vinden we daar ook die vermaning en die aansporing aan het adres van de ouderlingen, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover. Dus wat de Heere in de tijd aan Petrus zelf als opdracht gegeven heeft, dat heeft hij ook weer doorgegeven aan anderen die na hem in het ambt dienen, speciaal geadresseerd aan de ouderlingen, maar mogelijk met de enige veranderingen ook van toepassing op allen die in de dienst des Heeren, in de ambtelijke dienst, een plaats gekregen hebben. Ieder op zijn eigen terrein en ieder naar zijn eigen opdracht. Allemaal dienstbaar in het werk over de kudde Gods. Die opdrachten die de Heere aan Petrus gegeven heeft, die zijn niet allemaal gelijk. Net zo min als dat de vragen en de antwoorden allemaal gelijk waren. Ook in die opdrachten zitten weer nuances. De Heere Jezus gebruikt twee verschillende werkwoorden. Hij gebruikt in de eerste plaats het werkwoord wijden. En daarna heeft hij het over hoeden. Dat is niet hetzelfde. Daar ligt een ander werk achter. Wijden van de schapen is wat anders dan de schapen hoeden. Al liggen er natuurlijk wel raakvlakken en al zijn er ook wel overlappingen in die verschillende taken. Maar het is wezenlijk wat anders. En verder heeft de Heere het in die opdrachten over lammeren en over schapen. Dat zijn wel dieren van hetzelfde soort, maar er is toch een verschil tussen een lam en een schaap. En schapen worden dan tweemaal genoemd, eerst in vers 16 en dan in vers 17. Alleen, ook hier mag ik u weer wijzen op een verschil dat in de vertaling zo direct niet zichtbaar is, maar dat tweede woord dat met schapen vertaald is, althans in verschillende handschriften van het Nieuwe Testament, dat is toch een enigszins ander woord dan het eerste woord dat door schapen vertaald is. Het is eigenlijk een koosnaam, dat tweede woord voor schapen. Een naam waarin je een zekere liefkozing mag horen. Het is zoiets als schaapjes, lieve schapen. Dus ook in dat opzicht is er weer verscheidenheid. Wat bedoelt de Heere nou? Bedoelt hij met die woorden lammeren, schapen en schaapjes, lieve schapen, nou verschillende categorieën mensen? Bijvoorbeeld bedoelt hij met lammeren op jonge mensen en met schapen op mensen die al wel de volwassen leeftijd hebben bereikt? Ik geloof dat niet. Gaat het dan om verschillende geestelijke categorieën in de gemeente? Zijn de schapen dan de zwakken in het geloof? De lammeren de zwakken in het geloof? En zijn de schapen dan de wat verder gevorderden? De lammeren de pas bekeerden die nog maar nauwelijks op de weg des levens zijn? Terwijl de schapen misschien al heel wat ervaring op die weg hebben? Ook dat geloof ik niet. Ik denk dat zowel met het woord lammeren, als met het woord schapen, als met dat derde woord schaapjes, steeds weer dezelfde mensen worden bedoeld. Dezelfde mensen. Maar dan iedere keer aangeduid in een verschillende eigenschap, in een verschillende behoefte ook. Dat ze lammeren genoemd worden, dat wijst niet in de eerste plaats op hun jonkheid, maar dat wijst op hun zwakheid. op hun onervarenheid en dus ook op hun behoefte aan goed voedsel. Vandaar dat zij moeten worden gewijd. Dat is zoveel als gevoed, van voedsel voorzien. Want dat is het wat die lammeren het meeste nodig hebben. Ze moeten groeien, ze moeten groter, sterker worden. Hun zwakheid vereist het dat ze gedurig van goed voedsel worden voorzien. En vandaar de opdracht, wijd mijn lammeren. Dat ze schapen heten, dat wijst op het feit dat ze een nogal dwaalziek hart hebben. En de neiging hebben om iedere keer weer weg te lopen. En daarom moet er iemand zijn die toezicht op hen houdt. Die hen hoedt. Die hen onder controle houdt. Die hen leidt. Die hen desnoods corrigeert. Die hen regeert. Dat heeft natuurlijk ook wel met voedsel en het geven van voedsel te maken. Maar daar zit toch een heel andere kant aan dat hoeden van die schapen. En dat ze tenslotte ook nog schaapjes genoemd worden in die liefkozende naam. Dat wijst op de verbondenheid die er is tussen hen en de herder. Daar klinkt de toon van teerheid in door. Daar laat de herder in voelen wat hij voor ze voelt en hoe hij om ze geeft. De intieme relatie tussen hem en die schapen. Ze zijn hem dierbaar. Nou, die dingen gelden van allemaal, zonder onderscheid. Je kunt het aan Petrus zelf zien. Petrus wordt hier als herder, zeg maar, onderherder aangesteld. De Heer Jezus is uiteraard zelf de eigenlijke herder van zijn schapen. Maar Petrus is toch niet in de eerste plaats herder en onderherder. Petrus is toch in de eerste plaats zelf ook schaap van de kudde. En wat is het gebleken in zijn leven dat hij een zwak schaap was. Wat is het gebleken dat hij eigenlijk maar een lam was. En dat hij iedere keer weer voedsel nodig had. En wat is het ook gebleken dat hij een dwaalziek schaap was. Hij mocht het echt wel zeggen met de dichter van Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar wat is ook gebleken dat hij in de ogen van zijn herder een schaapje was. Een schaap waar de herder innerlijk mee verbonden was. Wat is dat gebleken toen de Heere hem in al zijn droefenis opzocht op de paasdag. Om hem als dat afgedwaalde schaap weer bij de kudde terug te brengen. Wat heeft de herder toen zijn herdershart aan hem tentoongesteld. En wat heeft Petrus als zo'n schaap ondervonden. Dat de Heere en dat het van hem dus alleen uitgaat. Een band aan hem heeft en houdt. Ook als Petrus zegt, ik ken die mens niet. Nou, wat hij nou zelf ondervonden heeft in die verschillende fasen en omstandigheden van zijn leven, dat moet hij nu in dienst van zijn grote herder in praktijk brengen. Nog één keer en dan zullen we wat verder op bepaalde details ingaan. Wie worden er dus met deze schapen en lammeren aangeduid? Ik zeg ook nog dit om misverstand te voorkomen. Wij moeten hier goed onderscheiden. Jezus zegt mijn lammeren. Mijn schapen. En daarmee maakt hij duidelijk dat ze van hem zijn. En hoe zijn ze van hem? Ze zijn dus niet van Petrus. Ze zijn niet van een andere onderherder. Maar ze zijn wel degelijk van hem, de goede herder. Hoe zijn ze van hem? Hij heeft ze gekregen van zijn vader, die ze verkoren had. Hij heeft ze verworven toen hij ze kocht met zijn bloed. En zo zijn ze zijn eigendom geworden. Daarmee is tegelijkertijd gezegd dat het niet om alle mensen gaat. Daarmee is tegelijkertijd ook gezegd dat het zelfs niet om alle kerkmensen gaat. Want u weet, kerkmensen bestaan uit twee soorten. Daar heb je inderdaad schapen. Maar er zitten in de kerk ook bokken. Je hebt koren, om een ander beeld te gebruiken. Maar er is ook kaf. Er zijn mensen die tot God bekeerd zijn. Maar er zijn er ook die dat niet zijn. In uiterlijke zin kun je bij de taak van een ambtsdrager denken aan de hele gemeente. De hele verbondsgemeente. En natuurlijk heeft een ambtsdrager zorg te dragen voor heel die gemeente, wie het ook is. Maar binnen die gemeente zijn niet alleen maar lammeren of schapen. Laten we zo het onderscheid niet maken en doen. En nou weet ik dat ik misschien wel een beetje onsympathiek overkom. Maar niet doen, ook niet in ons spraakgebruik, of al die kinderen ook lammetjes zijn. Want zonder wedergeboorte zijn ze dat niet. En zonder wedergeboorte zijn volwassen mensen ook geen schaap. Zonder wedergeboorte ben je een bok. Van welke leeftijd je verder ook bent. Zonder wedergeboorte, zonder dat vernieuwende werk van de Heilige Geest, zonder die geboorte van boven, ben je dus aan de verkeerde kant. En die nieuwe geboorte is dus nodig. Nodig en meer nodig dan vele andere dingen. Heeft een ambtsdrager ten opzichte van die leden der gemeente, die je dan helaas geen schaap of geen lam kunt noemen, maar die je aan moet duiden met een bok. En sommigen misschien zelfs wel met de kwalificatie wolf. Heeft een ambtsdrager ten opzichte van zulken geen taak? Wel degelijk. Wel degelijk. En daarover straks nog een paar woorden. Maar eerst over diegene die de Heere aanduidt met mijn lammeren. Mijn schapen. Die hij van zijn vader gekregen heeft. Die hij met zijn bloed gekocht heeft. En die onder de bearbeiding van zijn geest zijn gekomen. Die heten dus, en we gaan nu wat op die begrippen in, die heten dus lammeren. Vanwege hun zwakheid. Als u zo'n lam mag zijn, dan weet u dat uit eigen ervaring, dat de krachten gering zijn. Dat de kennis heel beperkt is. Dat het geloof aan allerlei wankeling en weifeling onderhevig kan wezen. Wat twijfelen ze vaak? En wat weten ze weinig? En wat zijn ze vaak onstandvastig? Waardoor ze maar al te gemakkelijk heen en weer geslingerd worden. En dat geldt nou van al Gods kinderen. Niet één uitgezonderd. En omdat dat van hen allen geldt, daarom hebben ze ook een wijde grond nodig. En hebben ze een herder nodig die hen weidt. Dat is dan ook de eerste opdracht. U moet erop letten, de Heere zegt tegen Petrus, niet als hij het over zijn schapen heeft, kleed mijn schapen, mijn lammeren, of was mijn lammeren. Maar hij zegt, wijd ze. Zorg ervoor dat ze te eten krijgen. In hun zwakheid en in hun gebrekkigheid is kleding niet het eerste wat ze nodig hebben. En is een wasbeurt ook niet het eerste wat ze nodig hebben. Maar is eten het eerste waar ze behoefte aan hebben. Want via goed voedsel kunnen ze over hun zwakten heen komen. Kunnen ze sterker worden. En wat is dan het voedsel dat de herder aan die lammeren moet aanreiken? Dat is niet het voedsel dat hij zelf uitgekozen heeft. Dat is niet het voedsel waar hij zelf zo hard aangewerkt heeft. Dat hij in zijn eigen keuken klaargemaakt heeft. Maar dat voedsel waarmee de lammeren gewijd, gevoed moeten worden. Dat is niet anders dan het woord van God. En dat niet volgens de visie of volgens de interpretatie van die herder. Maar dat woord van God zoals de geest het heeft bedoeld. Het levende en krachtige woord van God. Het voedsel waar de lammeren behoefte bij hebben, dat komt bij God vandaan. En voor hun groei en voor hun versterking is niets geschikt dan alleen het eigen woord van God. Wat moet die herder dan doen? Niet zoveel. Het woord brengen. En niet anders dan het woord brengen. En niet anders dan dat woord brengen. En het de mensen, dus de lammeren, aanwijzen uit het woord wat de Heere zelf heeft gezegd. En of dat nou voedsel is in de vorm van melk, of dat het misschien wat vastere spijs is, dat maakt ook zich weer zo verschil niet. Als het maar het levende en onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God is. Dat is het voedsel voor de lammeren. En kun je nou zeggen, eerlijk gezegd, kun je nou zeggen dat het altijd dat voedsel is wat de onderherders aan de lammeren gaan brengen? Helaas niet. Er wordt ook wel eens eigen gemaakt voedsel opgediend. Als de lammeren worden opgebouwd, niet in het geloof in de enige zaligmaker Jezus Christus, maar als ze worden opgebouwd in hun eigen ervaringen en in hun eigen gevoeligheden en in hun eigen stemmingen. En als de herder bezig is van, heb je dat ook wel eens ervaren? Nou, maar als je dat ervaren hebt, dan moet dat toch echt wel van de Heere zijn. En dan mag je toch geloven dat de Heere in je leven begonnen is. Dat is vage praat. Dat is niet voeding geven uit het woord. Wat voeding uit het woord is, dat is altijd maar weer aanwijzen wat de apostel noemt de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. De gezonde woorden van de Heere Jezus Christus. De leer die naar de godzaligheid is. De leer van de schrift. Anders blijven schapen altijd zwak. Anders blijven ze half dood. En je kunt zelfs nog krijgen dat bokken op die manier een beetje op een lammetje gaan lijken. Het is verantwoordelijk werk dat weiden van de lammeren, dat voedsel aanreiken uit het woord voor de zwakheden van Gods kinderen. Wil dat kunnen gebeuren op de rechte weg en in de rechte wijze, dan moet die onderherder zelf ook schaap zijn. En zelf ook weten wat het woord doet en wat dat woord werkt en wat dat woord uitwerkt. Om het in eigen leven te kennen, dat krachtige en onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En die doet het toch ook altijd met en uit het woord. En dan moet die onderherder ook zicht hebben op de zwakheden. Op wat lammeren eigenlijk zijn. Moet hij hun behoeften kennen. En hij moet ze bovendien dat voedsel niet alleen laten zien. En als hij het ze laten zien heeft weer wegsluiten en meenemen. Maar hij moet het ze geven. Geven. En geven op het niveau waarop die lammeren zich bevinden. Als je een klein kind een koekje geeft en dat kind dat staat er voor je, dan hou je dat koekje niet zo. Maar dan ga je door je knieën heen en dan geef je dat koekje zo aan dat kind. Dat is op het niveau waarop dat kind zich bevindt. Op dat niveau waarop het lam zich bevindt, moet de herder ook neerkomen. En niet doen alsof ze giraffen zijn. Die het zo hoog houdt dat niemand erbij kan, dat je het wel kan zien. Maar dat het gelijk voor zo'n lam onbereikbaar is. Het geven met de moede een woord ter rechter tijd spreken. En verder zijn ze schapen, mijn schapen. Ik zei al, dat ziet op hun hart. Hun hart dat zo vaak dwaalziek is. Want dat is een kenmerk van schapen, nietwaar? Als je ze niet altijd in de gaten houdt en goed in de gaten houdt, nou, waar ze dan terechtkomen. En soms in de moeilijkste situaties. En daarom heeft een schaap een herder nodig die ze altijd goed in het oog houdt. En die ze terugbrengt als ze afdwalen. Die ze regeert. Vandaar dat er in Psalm 23, en dat is die psalm van de herder, daar wordt gesproken over de stok en de staf. Herders hebben een bepaald gereedschap en dat gereedschap dat dient ervoor om echt herder te kunnen zijn. Ze moeten die stok gebruiken, ze moeten bij tijden die staf gebruiken, die stok tot verdediging, die knots en die staf om ze een beetje bij de kudde te houden. En als ze dan toch op de wijde grond een beetje te ver afdwalen, dan heeft die herder ook nog een slinger en dan heeft hij stenen in zijn tas en die kan hij, daar is die, heeft hij zich op getraind, die stenen kan hij via die slinger net achter dat afdwalende schaap mikken, zodat dat beest schrikt en vanzelf terugkeert. Dat zijn ook dingen die bij het herderswerk horen. Schapen die zo makkelijk afdwalen, moeten teruggebracht worden. Er moet wat gedaan worden, soms aan hun koppigheid. Soms aan hun koppigheid. Ik weet niet of het ooit waar geweest is, maar u hebt dat verhaal misschien ook wel eens gehoord. Dat is natuurlijk zo'n verhaal voor op de achterkant van scheurkalenderblaadjes. Maar er staan soms wel eens aardige dingen in. In ieder geval kan het best eens een keer gebeurd zijn. Dat er een schaap was dat altijd zoveel moeite aan die herder gaf. En dat die herder wel van alles en nog wat aan geprobeerd had. En dat schaap was zo'n vijand van zichzelf en van zijn eigen veiligheid. Dat die herder op een gegeven ogenblik geen andere maatregel kon nemen dan een van de voorpootjes van dat schaap breken. En toen moest hij op drie pootjes huppelen en toen bleef hij vanzelf al bij de herder. Zoiets doet de Heere inderdaad ook wel eens. En zoiets is ook wel eens nodig in het leven van een schaap. Tot de bescherming van dat schaap. Hoeden. Dat houdt ook in dat we oog moeten hebben voor de gevaren. Dat we oog moeten hebben voor datgene waardoor een schaap bedreigd wordt. Want als het te ver afwijkt, dan kan het in een ravijn storten. Dan kan het een prooi van een roofdier worden. Dan kan er een leeuw of een beer op afkomen. En u kent de geschiedenis van David en wat David als herdersknaap, als herder van de schapen van zijn vader heeft meegemaakt. Een beer, een leeuw. En die hadden het op zo'n schaap van de kudde voorzien. En hij moest er dan ook voor instaan. Want, oh ja, Christus schapen worden bedreigd. Door die leeuw, die, waarvan we gelezen hebben, die rondgaat. Die briesende leeuw, die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En die onderherder moet dus toezien dat de schapen die gevaren niet lopen. En dat ze ook niet door huurlingen worden meegelokt, weggetrokken bij de herder vandaan, bij de kudde vandaan. Er is namelijk ook, en dat is een andere tactiek van de vorst der duisternis, die zich niet alleen maar als een briesende leeuw gedraagt, maar volgens een van de woorden van Paulus zich soms ook gedraagt als een engel des lichts. En dan brengt hij een boodschap die heel mooi en heel aannemelijk lijkt. En die heel veel op het echte evangelie lijkt. En toch een verleidende stem, een verleidende boodschap is. En dan wordt aan zo'n schaap voedsel aangereikt. En daar wordt het ziek van als het daarvan eet. En dat zal de herder ook beseffen moeten. En tot het herderswerk, tot het hoeden van de schapen, hoort dan ook dat die herder de gevaren onderkent. En de valse leringen en de verleidingen ook van deze tijd weet te onderkennen. Om de schapen ertegen te wapenen en te waarschuwen. En bovendien moet zo'n schaap natuurlijk ook, en daar kan die herder niet voor zorgen, daar moet de grote herder voor zorgen. Dan moet zo'n schaap ook de leiding van die herder, van die onderherder aanvaarden. En daar heeft bijvoorbeeld de Hebreeënbrief erg in, als aan het slot van deze brief gezegd wordt in het laatste hoofdstuk, vers 17. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, opdat ze dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Weer zeg ik, wat een verantwoordelijkheid. Maar ook wat een voorrecht. En dan die derde aanduiding, die ik dan met die handschriften die deze lezing hebben, maar schaapjes noem. Zoals je in het Nieuwe Testament ook de aanduiding kinderkens hebt. Dat is toch nog weer wat teerder dan kinderen. Mijn kinderkens, mijn schaapkens, zegt de Heer Jezus. Dat intieme karakter spreekt daarin door. Hij heeft ze lief. Nee, het gaat niet in de eerste plaats om de liefde van hen tegenover hem. Maar het gaat eerst over de liefde van hem tegenover hen. Hij heeft ze lief. En ze zijn hem dierbaar. Nee, hun zonden zijn hem niet dierbaar. En hun afwijkingen zijn hem niet dierbaar. Maar zij zijn hem dierbaar. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. En dat gaat nou terug op eeuwige liefde. Op eeuwige liefde. En die eeuwige liefde heeft gestalte aangenomen in Christus en in zijn werk. En die eeuwige liefde heeft zijn hoogtepunt, of wilt u zijn dieptepunt, maar wel zijn concentratiepunt gevonden, toen Christus zich voor zijn schapen in de dood gaf. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En is het toen niet gebleken, ja toen vooral, hoe lief hij hen had. Heeft de apostel Johannes dat niet gezegd in het eerste vers van hoofdstuk 13 van zijn evangelie? Jezus die de zijne lief gehad heeft in de wereld, heeft ze lief gehad tot het einde. En zegt dan maar gerust, tot het voor hem zo bittere einde van de aflegging van zijn leven. Zo lief heeft hij ze gehad, dat hij voor hen gestorven is. En zo heeft hij ze gekocht en zo zijn ze zijn schapen, zijn schaapjes. En daarom zoekt hij natuurlijk het beste voor ze. En daarom vertrouwt hij ze niet aan een huurling toe. Daarom geeft hij ze herders naar zijn hart. Zoals Jeremia mag profeteren. En het is voor die onderherder van belang dat hij weten en vertrouwen mag dat de Heer hem zo aan die schapen heeft gegeven. U zegt, schaapjes? Schaapjes? Kijk, ze leren zichzelf als lammeren kennen, jazeker, in hun zwakheid. Ze leren zichzelf ook als schapen kennen, met hun afwijkingen en met hun neigingen tot afdwalen. Maar leren ze zichzelf nou ooit wel eens als zo'n schaapje kennen? Als zo'n lief schaap? Tegendeel is toch veel eerder waar. Wat is er nou liefs aan die schapen? Petrus verloochende zijn meester. Ja, maar het is niet omdat Petrus zijn meester zo lief had, dat hij een schaapje is. Het is omdat de meester Petrus zo lief had, dat hij hem een lief schaap noemt. Het is liefde van Gods kant. Het is eenzijdige liefde. En omdat het eenzijdige liefde is, daarom ging de Heere Jezus en ook zo teer met hen om. En daarom is dat een van de vereisten voor de onderherder om er ook teer mee om te gaan. Ze zijn Christus eigendom. Nou, en wie is nou in staat om dit allemaal te doen? Zou Petrus, als hij deze dingen hoort en als hij ze op zich in laat werken, en als hij er nog eens de tijd voor neemt om daarover te mediteren, zou hij dan niet tegen de Heere zeggen, Heere, maar wie is tot deze dingen bekwaam? Zou Petrus dan niet zeggen wat een ander op het moment van zijn roeping en van zijn aanstelling gezegd heeft, Heere, zend u alstublieft een ander. Want dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Wie is tot deze dingen bekwaam? Ja, niemand. Of hij moet er van moment tot moment de genade van de bekwaammaking voor ontvangen. En laat hij dan maar zo leven. En zo werken. In zijn diepe afhankelijkheid. En nooit denken dat hij het nou wel weet. En nooit denken dat hij het nu wel kan. En nooit zijn praatje bij voorbaat gereed hebben wat hij hier en daar afgeeft, om dan te denken dat het daarmee gedaan is. Wat is die herder er goed aan toe, die zich heel goed realiseert, onze bekwaamheid is uit God. En die dat niet zomaar tot zijn beschikking heeft wanneer hij wil, maar die het iedere keer weer bij de Heere zoekt. En die iedere keer weer op zijn knieën te vinden is. Om de Heere te vragen. Heere, geeft u me te spreken. Geeft u me dat woord. Geeft u me inzicht. En tegelijkertijd ook beseft dat als de Heere dat niet gedurig doet, je het voor die lammeren en voor die schapen en voor die schaapkens ook wel eens kunt verknoeien. En wat heeft, en ik zei u, daar kom ik nog even op terug, wat heeft zo'n herder, zo'n onderherder nu te doen als het gaat om de hele gemeente, ook om degene in de gemeente die helaas geen schaap genoemd kunnen worden, door de Heere Jezus ook niet genoemd worden, mijn schaap of mijn lam, omdat ze het nog altijd zonder deze herder stellen, omdat ze nog altijd een eigen koers varen, omdat ze nog eigenlijk altijd in de keus van hun eigen hart volharden. Misschien wel met een hoop godsdienst erbij, maar toch met een onwedergeboren hart. En misschien ook nog wel met niet meer dan een uiterlijk vernisje van godsdienstigheid, maar daaronder ook weer dat onwedergeboren hart. Heeft zo'n onderherder ten opzichte van zulken ook nog wat te doen? Ja, natuurlijk, ook ten opzichte van zulken. Al was het alleen maar het is niet alleen dat, maar al was het alleen maar, en dat is toch al heel belangrijk, voortdurend de oproep te laten horen, ga zo toch niet verder. Ga zo toch niet verder. Zonder de kennis van de echte herder. Bedenk dat als je een bok bent, dat je straks aan de linkerkant staat. En dat dan de Heere zal zeggen, ga weg van mij. Want dat zullen de bokken te horen krijgen. Als je nooit die herder gezocht hebt, als je nooit die herder nodig gehad hebt, altijd jezelf genoeg bent geweest en altijd aan de wereld en aan de aarde genoeg hebt gehad, dan zul je dat straks horen. En het is de taak van de onderherder om dat gedurig te zeggen. En gedurig aan te dringen, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Aansporen om bij de Heere te zoeken wat je bij een mens niet vinden kan. En wat je nergens hier in deze wereld krijgen kunt. Een nieuw hart. Vergeving van zonde. Rechtvaardigheid. Vrezen Gods. U zegt, maar kan dat dan? Als je nou toch een bok bent, dan word je toch nooit een schaap. Als je toch kaf bent, dan word je toch nooit koren. Nee, dat is ook zo. Wat in de natuur echter absoluut onmogelijk is, om van kaf koren te maken, om van een bok een schaap te maken, dat is in het rijk van God nou juist wel mogelijk. En daarmee gaat de werkelijkheid van Gods genade werk en Gods genade rijk, de werkelijkheid, al de aardse werkelijkheden ver te boven, dat kan God nou wel. Van mensen met een verhard hart. Mensen maken met een verbroken hart. Van mensen met een onwillig bestaan. Mensen maken die waarlijk voor God buigen. Van mensen die aan de godsdienst genoeg hebben. Kan hij mensen maken die uit de godsdienst vallen. En die de levende God nodig gaan krijgen. De Heere maakt van bokken nog schapen. En hij verandert kaf nog in koren. En met die wetenschap mag de onderherder aansporen, mag die vermanen, mag die opwekken. En mag die daarin bemoedigd zijn ook omdat God de God is die wonderen werkt. Omdat God de God is die het onmogelijke tot stand weet te brengen en met de daad ook tot stand brengt. Of om het anders te zeggen, mensen die dan nog niet door Jezus genoemd worden, mijn schapen. Omdat ze hem niet kennen. Omdat ze nog altijd vreemdelingen van hem zijn. Omdat ze naar zijn stem niet horen. Omdat ze hem, zoals ze schapen wel doen, ook niet volgen. Die kunnen nog terechtkomen. Die kunnen nog terechtkomen. Mensen verloren in zonde, mensen verloren in wereldgelijkvormigheid, mensen verloren in eigen gerechtigheid. Ach nee, de onderherder kan nooit zo ver gaan dat hij dat hart raakt en dat hij dat hart ombuigt en dat hij die wil ombuigt. Maar hij mag die nodiging wel laten uitgaan en die aansporing wel doorgeven. In de wetenschap dat wat hij niet kan, de Heere wel kan en niet alleen kan. Maar dat de Heere ook nog gewillig is om het te doen. En zo ervoor te zorgen dat de kudde uitgebreid wordt. En dat het getal van de discipelen des Heeren vermenigvuldigt. En dat er nog weer in Sion geboren worden. En dat de Heere zijn koninkrijk uitbreidt. En dat de Heere daarin zijn naam verheerlijkt. En dat in deze wereld vol afval en vol tegenstand, ook tegen het evangelie en tegen de God van de genade en tegen de Heer Jezus Christus, dat ook in deze tijd, ook in deze wereld, de Heere nog niet klaar is. Dat hij nog mensen roept in zijn dienst is een bewijs dat hij zijn werk nog niet af heeft. Dat hij nog voortgaat en dat hij nog toe wil brengen. Mogen ook onder de bediening van de onderherders dat werk van de Heere gestadig voortgaan, ook in ons midden, gemeente. Amen. En als de Heere dat doet, dan is er ook alle reden om met elkaar te zingen. Psalm 100, de tweede vers. De Heer is God erkend dat Hij ons heeft gemaakt.
Thank you.
gemeente, wij gaan over tot de bevestiging van twee broeders in het ambt. U weet, de gemeente heeft ze gekozen en hun namen zijn een aantal keren aan de gemeente meegedeeld. En vandaag willen wij, omdat er geen bezwaren tegen hun bevestiging ingebracht zijn, tot hun bevestiging overgaan. Geliefde christenen, gij weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Maar het is nu zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Ten einde dan, geliefde broeders, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt in de voorzijde diensten, elk in het zijne, aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En mag ik u dan verzoeken op te staan. Ten eerste vraag ik u, ouderlingen, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt, zoals dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderling broeder Looi in de regering der kerk nevens de dienaren des woords, en gij diaken broeder Bom in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Looi?
Ja.
Broeder Bom?
Ja.
De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan, ouderling, naastig in de regering der kerk, die u naast de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als een wachter over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Gemeente, u weet hoe de dingen gegaan zijn. Ik zal dat in deze kerkdienst niet allemaal nog releveren. Maar hoe eigenlijk op een hele wonderlijke manier de kerkenraad ertoe gekomen is en de gemeente er ook van harte mee ingestemd heeft om broeder Looi als enkelvoudig kandidaat aan de gemeente te presenteren. En de gemeente heeft door haar reactie op dat voorstel bewezen dat ze volledig met dat voorstel van de kerkenraad instemde. En zo is broeder Looi nu in het ambt van ouderling bevestigd. Daardoor kwam zijn plaats als diaken leeg en moest daarin voorzien worden en de gemeente heeft uit het dubbeltal daar broeder Bom voor gekozen. En zo is hij vanmorgen ook tot zijn dienstwerk ingeleid. We mogen in dit alles zien. En ik denk dat we dat in de afgelopen weken ook met elkaar hebben geconstateerd. En dat hebben we ook tegen elkaar mogen zeggen. De Heere heeft in deze nog willen voorzien. De Heere heeft mensen gegeven die hij in zijn dienst wilde aanstellen en die hij in zijn dienst wilde gebruiken. Laten we doen wat het formulier, wat de vermaningen in dit formulier ons hebben voorgehouden. En laten wij deze mensen zien als mensen die God aan u heeft gegeven. Broeders, ik hoop dat de Heere doen mag door zijn genade wat hij aan Petrus heeft opgedragen. En dat hij u daartoe de bekwaamheid zal willen geven. Dat is niet gering. Daar hebben we wat van gevoeld. Als we met elkaar die opdrachten aan Petrus hebben overdacht. En het geldt niet alleen u. Het geldt ook de andere broeders, kerkenraadsleden. Wij hebben een geweldige taak van de Heere gekregen. En je kunt uit jezelf en lettend op eigen krachten die niet heel zijn. Het beste maar zeggen, wie is tot deze last bekwaam. Om in zijn heilige naam, zijn vloek, zijn zegeningen, de mensen aan te dringen. Wie is bekwaam? Paulus wist dat ook. En als hij er voor zichzelf bij stilstaat, en als hij er over tot de Korintiërs over schrijft, dan zegt hij, en dat mag hij toch ook met vrijmoedigheid zeggen, maar al ben ik het dan in mezelf niet, onze bekwaamheid is uit God. Mogen dat gedurig uw en ons aller ervaring zijn, om zo dan toch getrouw bevonden te worden in de taak die de Heere heeft gegeven. Broeder Kater, ik wil tot u ook een woord richten. U hebt 32 jaar ruim de plaats in de kerkenransbank mogen innemen. Maar dat was het belangrijkste nog niet. Want dat zouden wij nog kunnen gaan bekijken als een erezetel. Maar u hebt het werk in de gemeente mogen doen. U hebt jaren geleden die roeping gekregen om te arbeiden. En ik weet niet waarmee u bevestigd bent, maar in feite was de opdracht die u kreeg niet zoveel anders als wat de Heere vanmorgen uit zijn woord ons heeft aangereikt. U hebt opdracht gekregen om werkzaam te zijn aan het welzijn van schapen, van lammeren, van Christus schaapkens. En u hebt daarnaast tegelijkertijd ook opdracht gekregen om in de gemeente ook het heil van de bokken te zoeken. U hebt al zelf gezegd dat is met heel veel gebrek gebeurd en daar is veel schuld van nalaten, van dingen die nagelaten zijn en die niet verricht zijn zoals het behoorde gedaan te worden. Ja, daar kunnen we elkaar ook niet in helpen. Dat kun je voor jezelf erkennen moeten en je kunt voor jezelf ook zeggen, er is veel geweest dat er niet had moeten zijn en er is veel niet geweest dat er wel had moeten zijn. Je kunt dat tegen medebroeders zeggen, maar dan staan we allemaal met elkaar machteloos. Want we kunnen het van onszelf allemaal wel zeggen. Maar er is er één die behalve een getrouwe ambtsdrager ook nog een genadige en barmhartige zaligmaker is. Hij hoeft nooit te zeggen, ik heb het met gebrek gedaan. Hij heeft altijd de wil van zijn vader volkomen gedaan. En zo is hij de enige echte ambtsdrager. Maar hij is meer dan dat. Hij heeft zijn bloed gegeven voor zijn schapen. En als de ambtsdrager nou schaap mag zijn, dan is er vergeving voor de zonde van het schaap. En er is de verzoening voor de zonde van de onderherder. Daar moet het van komen. We danken u voor uw inzet en voor uw gaven en voor wat u hebt mogen doen in het midden der gemeente. We danken u en we danken in u de Heere voor het feit dat hij u jaren geleden die opdracht heeft willen geven. God zegene u, nu u in verband met uw leeftijd voornamelijk toch meende te moeten terugtreden op het moment dat u aftredend was. God zegene u in uw verdere levensgang en hij stelle u ook in de kring van de gemeente nog verder tot zegen. Gemeente, wij gaan de bevestigde broeders en impliciet ook de vertrekkende broeder Kater toezingen uit de 134ste psalm en daarvan het derde vers. Dat Heeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal.
Thank you.
Wij zullen samen de Heere bidden en danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen naast de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de behoeftigen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn, de gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelden. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de behoeftigen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning van ouderlingen gane onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de behoeftigen en de behoeftigen een dankbaar gemoed jegens hen die helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. Heere, wilt gegeven dat het woord van vanmorgen zowel de bevestigde broeders als allen die in het ambt dienen, maar ook de gemeente, echt wat te zeggen mogen hebben gehad. En dat we alle verstaan mogen, Heere, wat u als de goede herder voor uw gemeente, voor uw kudde zijn wilt. En wat zij die de schapen van uw kudde zijn, in u de grote herder mogen vinden en daarom ook in hem mogen zoeken. En wat een wonder het vandaag nog is, dat zij die nog niet tot de kudde, tot mijn schapen, zoals u ze Heere Jezus noemt, behoren, er alsnog toe kunnen gaan behoren. Ook al is hun natuur die van een bok en misschien wel van een wolf. Heere, u bekeert nog onbekeerden. U trekt nog mensen die ver weg zijn. U maakt vijanden nog tot vrienden. Doe dat ook onder ons. En wilt u zo uw genade verheerlijken. Wij mogen u bijzonder ook bidden voor broeder Kater, die afscheid neemt, die voor de laatste keer die plaats waar hij nu zat heeft ingenomen. En die straks een volgende kerkdienst wellicht naast zijn vrouw in de kerk tussen de gemeente in zal zitten. Wij danken u ervoor dat u hem hebt willen geven aan de gemeente. Dat hij in het werk heeft mogen dienen. Heren, wij bidden van u, vergezel hem ook op zijn verdere levenspad. En wilt u hem uw gunst niet onttrekken. Al heeft hij dan voor zijn ambtelijke werk geen ambtelijke genade meer nodig. Hij heeft voor zijn eigen ziel toch altijd weer die persoonlijke genade nodig, zoals wij allen. Bedien hem uit uw volheid en stel hem toch ook op de plaats waar hij staan mag, nog tot een rijke zegen. Wees u in alle dingen ons nabij en goed en mogen uw genade verheerlijkt worden in ons alle leven. Om Jezus wil. Amen. Ten slotte Psalm 79, het zevende vers. En laten we dat nou niet zingen in de gedachte, zo is het voor ons allemaal, want de werkelijkheid zou wel eens anders kunnen aanwijzen, maar met de bede in ons hart, mogen het wel voor ons allemaal zo zijn. En maakt u, Heere, dit heerlijke werkelijkheid voor een ieder. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.